Daar zijn we. Ja, je denkt, wat gebeurt er? Maar we zijn gewoon weer hier. En je kijkt ernaar. Dat is het mooie. Robert, voordat we beginnen, ik wil eerst eventjes zeggen dat alle bazige bazen die nu kijken, en dat zijn er nogal wat, we houden van jullie. Jullie zijn de meest bazige bazen ooit. Voor jullie gaan we door op vivavalentine.com. Na afloop van deze uitzending gaan we live nog door op vivavalentine.com. Ben je nog geen bazige baas, ben je nog geen tribe member, dan kun je dat gewoon worden op vivavalentine.com. Heel simpel, je bepaalt zelf wat het kost, wat je het waard vindt. Ja, meer kan ik er niet van maken. Support ons, wij supporten jullie, want we houden van jullie en jullie zijn bazige bazen. En nu gaan we beginnen met de uitzending. Ja. Yay.
Yes.
Dat moest even uitgelegd worden.
Zeker.
Het werkt hè, als we dat uitleggen.
Mensen, ja, ik zei maar een tijdje geleden dat een vriend van me die echt al sinds dag één kijkt, niet weet dat wij nog doorgaan en ons kunnen steunen en zo. Dus dat hoorde dat bij aflevering 100 zei hij, hoorde hij dat in één keer omdat hij tot het einde was gebleven. Dat doet hij dus niet altijd. Nou,
ja.
Voor hem en alle anderen die niet wisten, weten ze nu wel.
Belangrijk om dat uit te leggen. We leggen dat uit. En je kunt dat. Oh, wat we trouwens ook weer gaan doen. We gaan weer dat je met Bitcoin Lightning kunt betalen. Want ze hebben die dienst hebben ze geüpgrade. Want eerst was het zo dat het met cookies ging. En als je dan je cookies reset, wat elke browser tegenwoordig doet, dan kon je niet meer die video zien. En nu kan je gewoon met je e-mailadres kun je dat weer achterhalen.
Ja, nice.
Dus dat ben je iets minder private, maar heb je wel nog toegang tot alle video's die je gezien hebt. Dat idee dus. Goed, check dat ook op vivavalentine.com. En nu gaan we het hebben over nieuw sociaal gelul. Jawel. Het is verkiezingstijd. Die werd eigenlijk afgetrapt. Aan de ene kant met het vertrek van allerlei mensen. We hebben al een keertje hebben het over Pieter Omtzigt gehad. Over zijn dat hij maar niet wilde aankondigen wat hij ging doen. En nu is de kogel door de kerk. Hij is teruggekomen van vakantie. Hij heeft erover nagedacht. Hij heeft een nieuwe partij. Nieuw sociaal contract heet het. En
hij gaat van een soort van meedoen.
Ik moet je zeggen één ding hè, over die naam. Ik vind het een goede naam.
Ja?
Ja, want ik vind altijd... ik haat die Samen voor Nederland. Weet je, dat soort namen. Dat haat ik echt. Weet je, van die nietszeggende onzin. En je had van die gasten. Ik denk van, oh, ik weet niet, weet je. En dat heel veel... Weet je, hoe heet je? Rita Verdonk had ook zo'n naam, weet je.
Trots op Nederland.
Trots op Nederland. Ja. Ik denk van, Jezus Christus. Weet je, dat is gewoon, het is zo leeg. Dan heb ik gewoon zoiets van, zeg gewoon wat je gaat doen. Nou, een nieuw sociaal contract.
Ja, dat is wel duidelijk.
Ja, het is gewoon duidelijk. Ja, doet hij goed.
Zo grappig. Ik ben er zelf... Ja. Ik ben er een beetje, ik zat een beetje dubbel in. De LP heeft ook een boek geschreven, Nieuw Sociaal Contract. En toen was ik er ook al sceptisch over, omdat het is, en dan kan je zeggen misschien dat we dan weer terug kunnen kapen, maar het is ook de term die gebruikt wordt om alle belastingen en zeg maar een overheidsbemoeienis te vergoeilijken.
Want het staat in het nieuwe sociale contract. Het staat in een sociaal contract.
Nee, dus ergens heeft men dus bedacht, zeg maar, het idee van libertarisme is, jij hoeft niks te doen tenzij jij daar zelf de afspraken voor gemaakt hebt. Dus jij hebt een bepaalde contractsvrijheid en jij mag elk contract aangaan met wie jij wil onder elke voorwaarde, mits dat zeg maar vrijwillig gebeurt van beide partijen. En het idee van libertarisme is eigenlijk dat niks bindend is, behalve de door jou zelf ondertekende contracten.
Oké.
En toen hebben socialisten bedacht van, oh ja, maar dan gaan we een soort van impliciet contract bedenken. Namelijk het sociale contract. Dat als jij dan in een samenleving woont, dan heb jij, als je daar wordt geboren, heb je eigenlijk impliciet dat sociale contract getekend. En daarom mogen we belasting bij je heffen. Want jij hebt daar op die manier akkoord voor gegeven. Zeg maar. Ja. Dus ik vind, en dat vind ik een non-argument.
Nee, het is krankzinnig. En vooral het idee, denk er maar over na, dat je wordt geboren. En dan ben je verplicht om je te gaan inschrijven bij de, ik wou zeggen kamerverkoophandel, het geboorteregister. En dan krijg je een paspoort. Vanaf dat moment ben je dan Nederlander. What the fuck? Je bent gewoon geboren. Je bent daar als baby. Je weet nog van niks. En je wordt dan, boom, jij bent een Nederlander. Jij gaat belasting betalen vanaf
je nummer. Ja.
Hier is je nummer en hier belastingformulier en mond houden nu. Weet je. En je bent verplicht om naar school te gaan. En nou goed. Weet je, ik bedoel, daar vraag je toch niet om.
Ja.
Dat is heel raar dat je dat gewoon. En dan wordt het een beetje verpakt als van ja, maar je moet zo geluk hebben dat je in een van de rijkste landen ter wereld. Ik bedoel, dat soort onzin. Mm. Weet je, ik bedoel, wat zie je daarvan terug? Niks. Weet je, ik bedoel, tuurlijk, je kunt aan de bak gaan en werken en iets bouwen, maar dat zit in de mens. Dat is niet onderdeel van een sociaal contract of wat voor contract. Dat zit gewoon in de mens.
Ja.
Dat is het rare aan die situatie.
Ja, dus ik vind het een beetje. Ik snap, op zich is het dan grappig dat je misschien dat terug wil pakken, maar ik ben tegen het hele idee van een sociaal contract. Ik wil gewoon alleen maar dat iets wat bindend is, dat ik dat zelf gewoon toestemming voor heb gegeven.
Of
en niks
dat iedereen
anders.
Het misschien wel zo moet tekenen.
Ja, of dan, maar dat is, dan heb je dus weer echt een contract. Dan ben je echt akkoord gegaan met de voorwaarden.
Maar dat
voorwaarden.
Gaat er komen. Wat ze gaan doen is dat jij je €260 op je Central Bank Digital Currency wallet wil hebben. Mm-hmm. Dan vink je eventjes dat je akkoord gaat met het nieuwe sociale contract.
Ja.
En dan ben je alsnog
ja, dan mag, ja, dan, maar dan mag ook niet meer zeuren inderdaad.
Dan mag je niet meer zeuren, nee.
Dus dan moet je wel eventjes, net zoals de aflevering van South Park, echt goed de algemene voorwaarden lezen voordat er allerlei rare dingen...
Human Centipede.
Ja, wordt, ja.
Die was vet. Die was heel vet. Ja, ja nou die... ja, goed. Dat, maar even over Pieter Omtzigt dan. Ik bedoel... Ja. Je kunt toch niet, ik ga even advocaat van de duivel spelen. Je kunt toch niet ontkennen dat hij veel gedaan heeft voor het democratisch proces. Weet je, als je kijkt dat zijn rol als Tweede Kamerlid was toezicht houden op het kabinet, dat heeft hij gedaan. Weet je, hij heeft de toeslagaffaire heeft hij aan de kaak gesteld. Zijn onderzoekswerk is echt heel goed. Hij heeft in de moord op die Maltese journalisten heeft hij onderzocht. Volgens mij voor de EU, dacht ik. Dat heeft hij heel goed gedaan. Er zijn zo nog een paar zaken, maar natuurlijk de toeslagaffaire is de bekendste. Dat is toch voor een groot gedeelte zijn toedoen geweest dat het zo aan het licht is gekomen.
Ja, zeker. Ja, hij en Renske Leijten zijn inderdaad binnen de kaders die we gewend zijn hele goede volksvertegenwoordigers. Maar ik wil af van dat hele idee. Ik zat ook gisteren en van de week daar weer over na te denken, omdat Timmermans en Omtzigt trending zijn echt de afgelopen dagen. Mm-hmm. En ik dacht van ja, dat... En ik zag heel veel dingen voorbij komen over Omtzigt, waarom die slecht zou zijn, omdat hij bij het WEF, of zijn broer zit bij het WEF, zeg maar. En zijn vrouw werkt geloof ik voor het WEF. En er was een interview gegeven gisteren. En hij flashte de ene Illuminati gang zijn naar de andere, zeg maar. Ik dacht van ja, oké, kan ik ook, voor mij mensen beseffen niet dat als je voor een camera staat, helemaal als het zeg maar niet een gesprek is, dat je weet niet wat je met je handen moet doen, zeg maar. Dus je gaat van alles doen.
Peter R. de Vries, die was de koning van niet weten wat hij met zijn handen moet doen.
Yeah?
Ja, die deed de walk and talk. En dan de walk and talk is dat je loopt, terwijl de camera, en dan ben je iets aan het vertellen, terwijl je aan het lopen bent. En dat deed hij, omdat als hij stil stond, dan kon hij niks met zijn handen. En dan ziet hij ook heel vaak, staat hij zo bijvoorbeeld, ja, staat precies. Zakken, wat ook raar is. En dan was hij aan het lopen en dan kon hij tenminste, dan je ziet gewoon dat mensen daar te veel over nadenken.
Ja, en helemaal omdat het is niet een authentieke, je komt in een echt leven, doe je dat niet zo. Dus je weet niet wat je met je handen moet doen, want je hebt ook geleerd dat je niet, wat ik dus doe, heel veel met je handen moet praten.
Maar dat moet, want anders hebben we geen mooie splash screens voor de aflevering.
Ja.
Mensen die het weten, maar als je kijkt naar het plaatje, voordat je op de video klikt, daarin staat altijd dat wij zoiets doen of zoiets doen. Of nee, en dan weet je gewoon, dan worden de... want we hebben vaak altijd hetzelfde aan. Het is altijd, Robert zit daar, ik zit hier met diezelfde achtergrond. Dus hoe ga je iets anders doen? Het zit hem dus in die handen. En Google pakt dat er ook uit. Maar dat goed.
Maar dat hoort dus niet, zeg maar. Als je een presentatietraining krijgt, zeg maar, dan zeggen ze van, ja, weet je, hou je handen soort van naast je of zo. Ik weet niet hoe dat zou werken. In ieder geval... Vaak weet je niet als je voor een camera staat of een interview wat je met je handen moet doen. Dus ik snap het niet misschien dat hij even zo gaat staan of zo. Of weet je, heeft de crypt science. Ja. Ik moet wel zeggen, ik zag ook dat hij zijn hand soort van in zijn zak gestoken. Dat is, en, dat zag er heel raar, of in zijn jasje
Napoleon,
gestoken.
Napoleon.
Ja, maar dat grap is dus, als je zoekt in de, om toch even dit rabbit hole in te gaan. Als je dus inderdaad zoekt naar de rieten van de vrijmetselarij, zeg maar. Ja. Dan is dat dus een van de... van het is een begroeting, zeg maar. Het zijn bepaalde dingen. Jawel, dit is geen conspiracy, zeg maar. Dit kan je gewoon opzoeken.
Oké, okay, ik ga het navragen.
Maar goed, of dat hij dat doet daarom, dat zeg ik niet. Zeg alleen maar dat daar komt zeg maar, de conspiracy vandaan.
Geloof je dat de vrijmetselarij dat een soort van geheime organisatie is die alle aan de touwtjes trekt achter de schermen?
Ik weet het niet. Het zou heel goed kunnen. Dat de invloed. Ik bedoel, het is een van de geheime genootschappen, zeg maar, in de wereld waar je een bepaalde rieten moet doorlopen. En vooral. En als je de eerste drie doorloopt, de eerste drie graden is niet zo boeiend. Zeg maar, dat kan je overal doen. Maar als je tot 33 gaat, zeg maar, dan kom je echt zeg maar, op een wat diepere laag terecht. Ja.
Ja, ik ken iemand heel goed die daarbij zit.
Ja, ik ook.
En, daarom. En die zegt dat echt totaal niet zo is.
Ja, maar hij zit ook niet bij G33. Dus.
Nee, maar, dus maar aan de andere kant. Ik denk dat... ik heb een keertje gehoord dat... weet je, ik bedoel, het is vandaag de dag. Je kunt alles lezen op internet.
Mm-hmm.
Weet je, wat ga je daar nou? Gaat er dan een boekenkast open? Tada, graad 33, je mag dit lezen. Nee, dat is het niet. Weet je, je
zit er... Nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat allemaal in de bibliotheek van de Vaticaan staat.
Ja, misschien kan iemand die graad 33 is heel eventjes een mailtje sturen.
Ja. Hello at wievervalentijn.com. Ja,
baas gebaasd die gewoon eventjes vertelt wat er aan de hand is. Nee, ik denk eigenlijk dat het... Ik denk niet dat dat zo is. Maar goed, denk je dat... Is Pieter Omtzigt een vrijmetselaar?
Weet ik niet, maar het is ook, is dat niet per se relevant, maar het was meer even voor mij om te duiden waar, zeg maar, ik heb, want het is niet, het is, aan de ene kant is het soort van geheim, aan de andere kant is het niet heel geheim, dus die, bedoel, die rites, er zijn gewoon rituelen, zeg maar, die zijn vastgelegd van hoe ze van de eerste naar de tweede, derde, vierde, vijfde graad zijn. Zeg maar. Ik ben een keer geweest bij de tempel hier, of van de vrijmetselarij in Amsterdam,
ja.
Dan krijg je een rondleiding en dan laat ze ook die ruimte zien waar je dus naar geïnitieerd wordt.
Ja.
Dus ze zijn heel erg van de rites.
Kinderbloed nog aan je schoenzolen.
Ja, dat soort dingen zo. Maar de grap is dus, ik heb een keer... We gaan helemaal afwijken, maar goed.
Ik maak een grap. Ik zie dat mensen van veel te veel te serieus nemen wat ik zeg.
Nee, maar het is om, okay, er zit een, ik heb een keer een vriendin die had haar stiefvader, die zat bij de... Rozenkruisers heet het, geloof ik.
Ja, ja.
Dat is van de vrijmetselarij. Ja. Dat is een boekje meegenomen ergens. Ik heb een boekje meegenomen van hoe die rituelen gaan. En dat was dus ook met inderdaad nep afgehakte hoofden en dergelijke. Dat was gewoon een soort van informatieboekje.
Maar
van...
niet de echte.
Nee, niet neppen.
Ja,
niet...
Maar dat is het hele
dat
ding.
Is al, dat is toch al raar.
Je kent toch die Alex Jones video? Ja. Dat ze met die moloch, die
ja,
eil.
Ja, die eil. Ja. Bij de, hoe heet dat ook alweer? Die mensen?
Ja, ik ben het vergeten. Maar ze hebben dan die eil.
Bohemian Grove,
ja. Inderdaad. En dan zitten ze dan te kijken, want die eil liggen aan de bosjes, die eil te filmen. En dan zitten ze allemaal met een vuurtje en dan lopen ze eromheen. En dan denk ik echt van, weet je, de functie van rituelen is ook om een band te kweken tussen mensen. Dus ik snap ergens al zo van, oké, je gaat met z'n allen, ga je dan naar zo'n bos toe en dan ga je lekker barbecue en een biertje erbij. Ja, wat gaan we doen dan? Weet je?
Naar de uil kijken.
Laten we naar de uil kijken. Maar waarom niet? Wat ga je anders doen, weet je? Op je telefoon zitten. Dat doe je ook
wel sporten of zo, goede gesprekken houden.
Goede gesprekken.
Waarom zo'n fucking uil?
Omdat die zijn uil leidt tot die goede gesprekken. Ja. Als je geen uil hebt, hoe kun je dan ooit een beetje met z'n allen in dezelfde vibe komen, weet je? Dus dat,
ja, het is die rites zijn heel logisch, zeg maar. Dus dat op zich zegt helemaal niks, zeg maar. Kaart ik het ook aan zo van...
Rituelen zijn overal, dat is mijn punt.
Ja,
als je naar de kroeg gaat, heb je ook een ritueel. Weet je? Zo van, je hebt een bepaalde barkurk waar je op zit... of je zegt bepaalde mensen gedacht. Dus, ik bedoel, ons hele leven bestaat uit rituelen.
Ja, nee, dus het is ook niet vreemd. En daarom benoemde ik het zo van... die rites van de vrijmetselarij, die zijn er. Die zijn gewoon op te zoeken. En dat is op zich niet dan een conspiracy, zeg maar. En dan zie je dus na het gelijkenis met wat Pieter Omtzigt deed versus zeg maar die rites. Maar goed, dat kwam dus. Mijn punt was, ik zie dat het toeval is. Maar ik zie altijd, omdat ik het zelf ook kan doen. Jij deed ook een keertje volgens mij een uitzending. Ik heb een keer een splash gemaakt. Ik weet niet meer
wat deed ik dan?
Ik weet niet meer wat dat was. Dat was iets of zo. Iemand reageerde op dat je 666 tekentje deed of zo. Toen heb ik dat ook als splash gebruikt. Ja, dus dat gebeurt gewoon als je aan het praten bent.
Dat is zo dus. Is dat, oké. Okay. Nou, nu weet je het inderdaad. Ja.
Anyway.
Nooit over nagedacht.
Nee, precies. Dus dat was mijn punt. Ik bedoel, even los van dat ik het wel ergens shady vind dat je met een hele groep invloedrijke mensen in het bos rondom een uil gaat zitten zingen. Ik weet niet.
Maar het schept een band. Dat is denk ik wat het.
Ja, maar wel een band. Met...
Dus, maar het is net zo. Stel je voor, jij gaat naar de sportschool. En dan ben je, een hardcore workout aan het doen. Met allemaal mensen die je eigenlijk niet kent. En dan afloopt, dan heb je een band met elkaar. Want je hebt dat gedaan.
Ja, ja.
Nou, als jij hier soort van. Dan heb je dat met die uil gedaan. En dan sta je naast elkaar. Was wat met die uil? We slikken de uil. God, het brandde goed. En het was lekker weer ook met die uil. En nou goed. En dan heb je wat om over te praten. Het schept een band. En dan heb jij nog bevolking onderdrukt. Ja. Het was grappig, want met die uil dacht ik nog eraan dat ik dat Dus dan heb je gelijk, kun je ergens je gesprek over voeren, weet je.
Dat snap ik. Dus nogmaals, de uil zelf is het probleem niet. Maar na die gesprekken die daarna, wat bespreek je met elkaar daar?
Omdat het zijn gewoon assholes, dat is het probleem. Gewoon assholes die bezig zijn met
die
samenkomen. Macht en geld.
Ja, precies.
En, dat. En dat is, die uil, dat is details, weet je. Maar nu wel over
Zijn detail.
Ja, dus als Pieter Omtzigt zijn rituelen doet, dat is oké. Okay. Maar dan is de vraag van, is Pieter Omtzigt... iemand die het beste voor heeft met Nederland, of is hij juist iemand die zo meteen met de andere mensen met wie hij zijn uil aanbidt de nieuwe plannen voor de onderdrukking van het Nederlandse volk gaat uitrollen?
Nou, mijn punt was even los van dat ik dus nog steeds wel nieuwsgierig ben naar zeg maar allerlei geheime genootschappen wat ze achter deuren, wat die assholes achter gesloten deuren zeg maar allemaal bespreken. Maar goed. Mijn punt was dat ik zag het voorbij komen en ik dacht van, ja, maar dit is niet mijn kritiek op Pieter Omtzigt, zeg maar. Die kritiek gaat niet over de gang signs die in een interview aan het flesje is. Maar het gaat over hoe die gestemd heeft en waar die voor staat en wat die nieuwe aanpakken en het uitblijven van, denk ik, de fundamentele systeemkritiek die geen één partij zo'n beetje heeft. En
want hij heeft niet tegen de draconische coronamaatregelen gestemd. Dat is waar je het over hebt, toch?
Ja, onder andere. Ja, ik had een hele... ik bedenk nu dat ik ze niet in de show notes heb gezet, maar ik had een... kijk of ik hem heb gedownload. Waar is dat? Ik had namelijk een verzameling van zijn stemmingen verzameld. Wacht even, ik ga toch even kijken of ik nog erbij kan pakken. Dan lees ik het even op.
Zet ze even in de show notes. Dan kan ik ze openen en dan kan ik elkaar meekijken.
Even kijken. Ik had hem volgens mij wel... Nou ja, ik hoop dat daar staan ze. Even kijken. Upload.
Ja, we wachten, doen we gewoon live hier.
Allemaal live.
Het stemgedrag van Pieter Omtzigt. Ik weet al een beetje welke richting het opgaat. Het was niet heel best.
Nee. En dat is mijn probleem bij hem. Niet de... zijn wefbroertje. Ik bedoel...
Ja, zijn broer werkt bij de NAVO, toch? Nee, wat was het? Bij de Verenigde Naties.
Ja, die heeft een bepaalde rol als beleidsmaker, geloof ik, ook bij het WEF, staat op de site van het WEF zelf.
Oh ja, joh. Jesus Christ. Ja. Heb je het erin gezet?
Nee, ik ben nog even... Moties Omtzigt, ja. Openen.
Doen we gewoon hier live. Kijk je gewoon eventjes, terwijl we gewoon live hier redactie zitten doen. Is geen probleem. Kun je nog even misschien koffie inschenken?
Hij staat nu erin.
Hij staat nu erin.
Boven politiek.
Oké, we gaan opnieuw openen. Boven de politiek. Afgrote meerderheid Nederlandse. Nee.
Nee, daarboven, zeg maar. Dus,
ja, dat is lastig met die show notes. Dat ik dan...
De hashtags.
Nee, ik heb hem niet.
Maar dan ga ik vast oplezen. En
ja,
dan kunnen we zo zien.
Ja.
Er was een motie Meijer over zich uitspreken tegen het optuigen van een Europese superstaat. Nou, daar stemmen dan ja 21, PVV, FVD en Groep van Haga, die stemmen daar voor. Dit Omtzigt, die stemt tegen. Dan de gewijzigde motie van Olaf Efraim, over geen Nederlandse militairen uitzenden naar Oekraïne, indien dit om gevechtshandelingen zou gaan. Nou, ik vind het best chill dat we ons niet mengen, zeg maar. Die is trouwens wel aangenomen, alleen dit Omtzigt, die stemde tegen.
Wauw.
De motie van der Plas over stoppen met plannen om boeren te onteigenen. Stemde dit Omtzigt tegen.
Tegen?
Ja.
Jezus. Als CDA. Was hij toen al CDA? Of was
nee,
toen
dit Omtzigt.
Jezus. Hey.
Dus, en PVV, FVD, Groep van Haga, J21, BBB uiteraard en SGB, die stemmen dus wel voor. Die motie is verworpen. En de motie van Houweling over het verbreken van alle banden met het World Economic Forum.
Oké, daar heeft hij ook tegen gestemd.
Ja.
Gestemd.
Daar heeft de SP grappig genoeg voor gestemd. Samen met PVV, FVD, BBB en Groep van Haga.
Oké.
Maar dit soort dingen, zeg maar. En inderdaad, dit zijn nog niet eens de coronamaatregelen waar die ook... hij werd uiteindelijk een soort van kritisch, geloof ik. Maar hij was niet tegen het steeds verder... hoe zeg je dat? Afnemen van onze vrijheden met al die maatregelen die toen genomen werden. Het is, hij is niet kritisch überhaupt. Ik heb hem, volgens mij, ik weet niet of ik hem ooit over belasting heb gehoord. Of belastingdruk of inflatie of alle fundamentele dingen die verkeerd gaan... Die kaart er niet aan. En dat is het probleem. En nu krijgen we dus... Nou goed, de grap is dus... Hij wil zo graag niet de grootste worden... dat hij dus nu nadenkt om niet in alle kiesdistricten mee te gaan doen.
Maar ik... Wacht even, laat hij nog over dat stemgedrag.
Ja.
Want denk je dat hij... ik heb namelijk ook het idee dat veel van die dingen... dat hij er aan niet over nadenkt. Ik heb het idee dat Pieter Omtzigt... en ik weet niet, dat is echt puur mijn inschatting... een heel zwart-witte... benadering heeft van politiek en van zijn beeld van Nederland. Ook dat idee over dat sociale contract. Dat is eigenlijk iets heel ouderwets. Wat we al. Ik bedoel, iedereen weet al dat contract, schmontract. Het is al. Ik bedoel, daar heeft de politiek al lang geleden zijn achterste mee afgeveegd. En dan begint hij dat weer uit de kast te halen en af te stoffen. Op zich ook een oké gedachte. Maar heel erg. Eigenlijk heel erg. Out of touch met de werkelijkheid. Mm-hmm. Weet je, dat heb ik de hele tijd met Omtzigt. Soort van, aan de ene kant is het heel charmant dat iemand nog in de jaren 50 leeft of zo. En aan de andere kant heb ik zoiets van je. Er zit ook een bepaald soort naïviteit eruit. En vanuit die naïviteit gezien, snap ik dat je Kijk, als jij de politiek en de overheid niet als grootste bedreiging voor onze mensenrechten en onze grondrechten ziet, ja, dan ben je misschien geneigd om te zeggen van, ja, waarom zou je het World Economic Forum, waarom zouden we dat alle banden verbreken? Weet je, mijn broer werkte nota bene en die, ja, is toch gewoon een praatclubje, is toch gewoon een filosofieclubje, weet je? Dat die naïviteit. Ik denk dat Pieter Omtzigt dat heeft.
Ja.
En ik weet niet of het niet mogelijk is om hem wakker te krijgen uit die naïviteit. En ik denk ook dat hij zijn. Ik realiseer me ook, dat is wat me zo irriteert aan hem. Hij is zo. Ja, maar hij is zo. Het is net alsof er iemand niet thuis is. Ja. Weet je? Hij is de hele tijd, laat hij het afweten op een vreemde manier. Weet je? En ik bedoel, je hebt een bepaald soort politici, weet je, zoals Baudet is dat een goed voorbeeld van. Weet je, die ik bedoel, die bij wijze van spreken, voordat ze de Kamer binnenkomen, is hun mening al ingetreden. Ja. Ik bedoel, die zijn zo vocaal in wat er aan de hand is. En die kunnen dat inmiddels zo goed verwoorden, dat wordt ook zwart-wit op een gegeven moment. En Pieter Omtzigt zit aan de andere kant ervan. En je hebt natuurlijk de leugenaars, weet je, de Ruttes, de Hugo de Jonge en de
praatpoppen.
Bontebal, dat soort gasten, weet je. Nou, dat is gewoon. Dat is het kwaad zelf. En dan heb je mensen als Pieter Omtzigt. Daarvan heb ik toch het idee van, ja, er zit een soort naïviteit in die niet werkt op het moment dat je het moet opnemen tegen die kwaadaardigheid.
Mm-hmm.
En dat, dan heb ik zoiets van, ja, dan zie ik iemand als Thierry Baudet of Wilders of. Er zijn ook een aantal. Al-Qaeda vond ik ook altijd een goed voorbeeld. Weet je? Dat zijn mensen die zo goed in staat om uit te leggen waar het probleem zit. Daarmee ben je gewapend tegen die kwaadaardigheid. Want het probleem met die kwaadaardigheid is dat het kan alleen maar plaatsvinden in de schaduw. En dat kan het daglicht niet verdragen. Weet je? Allemaal dat soort clichés. Maar dat is wel echt waar. Weet je? Op het moment dat heel Nederland weet wat de smerige oplichters er in de nagrond lopen. Dan is het ook gelijk klaar. Weet je? Dan kan het niet meer. En je moet je licht daarop kunnen schijnen. Dat is wat het, hoe zou ik het zeggen? Dat is wat we nodig hebben om een tijd te keren. En ik vind dat de mensen die dat goed doen, die gaan of weg uit de politiek, of worden verbannen tot de marge, omdat hun mening gewoon te confronterend is. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon niet willen weten dat de overheid niet het beste met hen voor heeft. En dan heb je mensen als Pieter Omtzigt. En ik snap dat hij zo populair is, omdat hij vindt dat ook niet.
Mm-hmm.
Hij vindt ook dat de overheid niet het slechtste met de mensen voor heeft. En dan, ja, weet je, en ik bedoel, wij vinden dat gebeurt omdat dat inherent is aan een overheid.
Ja.
En Pieter Omtzigt, die kijkt naar die mensen en die zegt van, ja, Rutte was wel slecht. En Hugo de Jonge was misschien wel slecht. En spelletjes bij het CDA. Maar aan het eind van de rit, als we de juiste mensen neerzetten, dan komt het goed. En dat is natuurlijk heel verneukeratief. Want het komt niet goed, want dat systeem is inherent slecht.
Ja, ja, en dat vind ik problematisch aan, zeg maar, het hele gedweep met Pieter Omtzigt. Dat het, of BBB, of wie dan ook, zeg maar, elke keer weer voorbij komt als de nieuwe Messias van Nederland. Het gaat gewoon niet werken. Je moet gaan beseffen dat het naar het probleem in het systeem zit. En het systeem moet fundamenteel anders. Wil je niet meer in wat voor een verdrukking dan ook komen. Je gaat verdrukt worden. En ik snap dat Pieter Omtzigt kijkt naar bepaalde mensen. Die vindt hij heel waarschijnlijk incapabel. Maar en hij gelooft ook in het goede van de mens. Heb ik ook. Maar je moet die mensen niet in een machtspositie gaan zetten. En eigenlijk zonder checks en balances het kunnen gaan bepalen voor een heel groot deel van de rest van de samenleving. Dat gaat gewoon altijd fout. De geschiedenis heeft dat gewoon uitgewezen. En hij wil dat of kan dat nog niet zien. En daarom moeten we niet. Ja, en aan de ene kant is het dan mooi. Ja, eigenlijk moet hij dan. Ik weet niet. Ik zag nu een artikel voorbij komen waarbij stond dat hij wil dus nu een aantal kiesdistricten maar gaan meedoen waarschijnlijk. En het werkt zo in Nederland.
Ja.
Dan heb je 12 kiesdistricten, geloof ik. De 11 in Nederland en eentje. En volgens mij de Cariben, zeg maar.
Ja.
En je moet dus per district moet je een kieslijst opstellen. Dus die kan dus ook per district kan die verschillen. Kan je een andere lijsttrekker hebben. Doen ze meestal niet. Meestal hebben ze overal dezelfde lijsttrekker en dezelfde lijst.
Mm-hmm.
Maar je zou dat kunnen variëren. Maar je kan dus ook ervoor kiezen om bepaalde kiesdistricten niet mee te doen. En dan dat je bijvoorbeeld in voor mij heeft Noord-Holland heeft 2 kiesdistricten, dat je daar niet. Dat je daar gewoon niet meedoet. Dat hij alleen maar meedoet in de achterhoek bij zijn achterban.
Maar waarom wil hij niet te groot zijn? Ik bedoel, we hebben een peiling gezien van Maries de Hond, waarin staat dat hij 42 zetels gaat halen. En ik snap dat. Maar waarom heeft hij dan zo. Ik bedoel, wat is het probleem?
Het probleem is dat hij nu nog bezig is met zijn 42 mensen zoeken. die hij niet heeft.
Ja, eerlijk gezegd snap ik dat heel goed.
Ja.
Want natuurlijk wordt die besprongen door allemaal gelukzoekers.
Precies,
en
ja.
Opportunisten die denken even de politiek in te gaan en die 135.000 euro per jaar te vangen als ze bij hem.
Ja.
En weet je, die stappen gelijk weer op. Weet je, want dat hebben we ook gezien bij alle andere partijen. Weet je, ik bedoel, het is allemaal los zand. Dus dat. Maar dat snap ik wel. Het is te vroeg. Hij is een partij begonnen nu in augustus 2023. En wanneer zijn die verkiezingen? In november?
Ja,
dat is gewoon. Dan heeft hij gewoon 3 maanden om dat voor te bereiden.
Nou, niet eens, want je moet volgens mij volgende maand al je lijst inleveren ergens.
Nou, dat is heel erg moeilijk. Het zou aan de andere kant. Ja, ik snap dat hij de 42 niet haalt. Maar 15 of 16 zou hij zeker moeten halen.
Ja, zeker. Dus maar dan, ik weet niet hoe dat werkt. Als jij meer zetels krijgt dan dat je mensen hebt, misschien dat zou mooi zijn, dat ze dan leeg blijven. Meteen een besparing van een paar miljoen. En mensen die niet geen onzin kunnen bedenken.
Ja.
Maar op zich snap ik het argument ook. Van ja, hij zegt ook inderdaad, ik wil geen LPF of FVD, hij noemde een paar partijen, zeg maar, tafereelen waarbij we dan na een half jaar weer uit elkaar vallen.
Ja.
Dus ik snap het. Het is trouwens ook makkelijk te omzeilen, want je kan gewoon een stempas aanvragen bij jouw gemeente en dan kan je stemmen in elk kiesdistrict dat jij wil. Dus als mensen per se hem willen stemmen, kunnen ze dat alsnog doen. Kunnen ze gewoon naar Twente rijden of zo en op hem stemmen. Maar goed, maar ik denk
maar
dus dat
is weer die, het is weer dat van, ik weet het niet, het lukt me allemaal niet. Weet je, dat wat Omtzigt heeft daar gewoon wel een handje van. Kijk, aan de ene kant waardeer ik het dat hij zo eerlijk is en hij wil het goed doen. Dat is goed. Weet je, ik snap dat het moeilijk is om 42 Tweede Kamerleden ergens vandaan te halen. Laat staan dat je zo meteen in de regering komt. En dan moet je ook nog kabinetsleden en een minister-president leveren. Dat zou hij dan moeten worden. Daarvan zegt hij al, dat wil ik niet. Weer zo'n typische Omtzigt-move. Dat ik gewoon zoiets heb van, alsjeblieft, man, neem die verantwoordelijkheid. Stop met dat publieke lijden.
Yeah.
Weet je, ik vind we hebben het vorige keer toch gehad over dat hij de neiging had om steeds om 17:15 een foto op een of ander station van Zwolle of Assen of god weet waar hij vandaan kwam.
Oh, ja.
Omdat de post, omdat hij weer ging zeggen, ik heb weer een vroege fractievergadering of zoiets. Weet je, dan moest hij dat hij heel vroeg op de. Ik heb zoiets van, het is hetzelfde als mensen die in een sportschool foto's nemen van dat ze wat ze nu aan het bankdrukken zijn. Weet je, het is een soort van, mijn leven stelt niks voor als ik niet heel erg aan het lijden ben en dat uitdraag hoe ik aan het lijden ben. Weet je, het is virtue signaling. Het is gewoon die shit. Weet je, ik bedoel, ik hoef het niet te zien. Dat publieke lijden moet je niet doen, man. Ik weet het niet. Wees gewoon een kerel. Dat heb ik heel erg met hem. Weet je, doe dat niet. En ik zou het vet vinden als hij gewoon die verantwoordelijkheid neemt. Minister-president wordt. Want ik geloof ook dat hij de grootste wordt. Dan maar binnen het systeem. Maar in ieder geval die rotzooi, die oplichters eruit trapt. Weet je, dat is het allerbelangrijkste. Heb ik nu het idee, weet je. Vervolgens moeten we kijken van, oké, hoe kunnen we die overheid weer terug in het hok krijgen, weet je. Hoe kun je dat weer gewoon klein en minimalistisch houden?
Ik bedoel, als grootste partij kan je dat heel goed doen. Alleen, zijn partij heeft niet die insteek, zeg maar. Ik heb een aantal speerpunten. Wat was ook weer zijn ding?
Hij heeft wel iets over de euro gezegd. Hij heeft gezegd dat de euro niet houdbaar is.
Heeft dat gezegd? Maar dat is een hele grote.
Ja, dat is een hele grote. Ja. Want het interessante is, het gevolg daarvan, als hij serieus bijvoorbeeld weer een gulden zou invoeren, de politieke consequenties zouden fantastisch zijn. Weet je, onze podcast we zouden genoeg content hebben om vervolgens een jaar content te maken. Maar ik denk dat als hij een gulden zou invoeren vanuit de gedachte dat de euro niet houdbaar is, wat ook klopt, dat is een juiste aanname. Hij is heel goed in rekenen. Hij is echt, zijn wiskunde is volgens mij zijn sterkste punt ongeveer. Dan kun je gewoon zien dat die schuldenlast ondraaglijk is. Mm-hmm. Ook de manier waarop die gefinancierd wordt. Dan gaat er dus een gulden komen. Dan klapt Europa klapt in elkaar. Zeker als een land als Nederland. Ook al zijn we een klein land.
Mm-hmm.
Maar we zijn zo een voortrekker geweest van de euro en van die toestand. Ik bedoel, het is notabene het Maastricht verdrag geweest.
Ja.
Dus dat als wij eruit zouden stappen, dat zou, ik denk serieus, dat zou een dolk in de rug van de huidige EU zijn. Het zou fantastisch zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd, dat durft Omtzigt helemaal niet. Er is nu al zoveel wat hij niet durft. Weet je? Dus denk je dat hij dan even de EU om zeep gaat helpen?
Nee.
Dat durft hij niet.
Nee, en dat, ja, ik vind het een mooi punt. Ik wist niet dat hij dat zijn een van zijn punten was. Ja, daar dan zou ik zeggen, laat hem alsjeblieft de grootste worden, dat doen. En dan zien we daarna wel weer verder. Want dan heb je al zo'n grote centrale overheid, zeg maar, uit je leven verwijderd. Dan gaan we vandaar wel weer verder kijken.
Als de EU weg is, dat zou grote winst zijn voor de grondrechten van de Nederlander. Absoluut. Want dat, ja.
Maar ja, inderdaad, ik zie het hem ook niet doen. En je zei inderdaad van, hij zou een goede premier zijn. Volgens mij dat artikel, dat eerste artikel wat in de show notes staat, dat delen veel mensen met je, dat idee.
Ja.
Dat Omtzigt krijgt het hoogste vertrouwen van alle lijsttrekkers. Het is ook een mooi om te zien, zeg maar, wat de verdeling daarbij is.
Ja.
In de ondergescrollen zie je een grafiekje.
Oké, ik schrijf het onder. Hier. Vertrouwen in politici. Pieter Omtzigt, ja.
Pieter Omtzigt staat ruim bovenaan met veel vertrouwen en redelijk wat vertrouwen bij elkaar, 79%.
Hoeveel heb jij redelijk wat vertrouwen in Pieter Omtzigt?
Nee.
Ik heb wel redelijk wat vertrouwen in hem. Ik heb niet veel vertrouwen in hem, maar ik heb wel redelijk wat vertrouwen in hem. Dat ligt best wel een end uit elkaar, hè? Veel, redelijk wat.
Ja. Nee. Ik zie gewoon niet dat hij... Wat ik zeg, het gaat echt om de... Als je kijkt binnen, zeg maar, het kader van, is het een goede volksvertegenwoordiger in het systeem dat wij kennen? Ja, doet hij wat hij moet doen. Maar dat is het probleem. Die hele shit moet weg. Ik kon niet in die, hoe noem je dat? In die bandbreedte denken.
Maar weet je wat er goed aan is? Pieter Omtzigt is in staat om over die polarisatie heen politiek te bedrijven. Dus wat ik opvalt, kijk, je ziet als je hier kijkt, hè, de Henry Bontebal, die
is 18%. Zo klein, ze kunnen niet eens het cijfer kwijt in dat blauwe dingetje.
Mensen hebben niet veel vertrouwen in hem, in ieder geval. Maar als ik het zou moeten inschrijven, is het ongeveer 1% van Nederlanders heeft veel vertrouwen in Henry Bontebal.
Twee
misschien, inderdaad.
Nee, maar het is precies twee, want het is 18 totaal en 16.
Oh ja, je hebt gelijk, 2%. Ja, je hebt gelijk. Misschien naar boven afgerond. Maar... Dus je ziet daarin heel erg zo van, oké, voor de boeren, tegen de boeren, voor klimaat, tegen klimaat, voor corona, tegen corona. Weet je, allemaal die hele politie, Oekraïne natuurlijk, al die onderwerpen. Ik denk dat verdeelt de kiezer heel erg. En ik weet zeker dat Pieter Omtzigt ook met dat rare stemgedrag, wat je net al besprak. Een soort van, als jij voor of tegen klimaat bent, je kunt allebei nog wel iets vinden in Pieter Omtzigt. Als je voor of tegen Oekraïne bent, er zijn allebei argumenten om nog Pieter Omtzigt te vertrouwen. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik vind niet dat Nederlanders onder wat voor voorwaarden ook in Oekraïne moeten gaan vechten tegen de Russen. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ondanks dat Pieter Omtzigt die motie daartegen heeft gestemd, heb ik wel zoiets van, ik vertrouw erop, redelijk wat, dat hij niet Nederlandse militairen naar het front in Oekraïne zal sturen.
Denk je?
Ja, nee, daar vertrouw ik redelijk wat op. Maar het is gewoon, ja, het is vertrouwen. Hè? Ik bedoel, het is niet onderbouwd, het is gewoon vertrouwen. Het is gewoon,
waarom denk je dat dan?
Omdat
hij stemt nooit de benen tegen die motie.
Omdat hij op een... Pieter Omtzigt is ook, en daarom vind ik hem, ik weet, hij komt uit de Achterhoek ergens. Hij is een echte Achterhoek. Het zijn hele dwarse mensen.
Ja.
En die zijn, weet je, ze zijn vrij recht door zee en heel dwars. En ik heb het idee dat iedere keer als hij onrecht ziet, dan wordt hij dwars. Weet je, net als met die toeslagenaffaire. Weet je, net als wat hij met CDA heeft meegemaakt. Weet je, hij heeft eigenlijk het CDA vernietigd. Weet je, dat heeft hij niet expres gedaan. Hij heeft dat gewoon gedaan, want hij zag onrecht.
Nou, sterker nog, hij wilde het kost wat kost voorkomen. Hij is zo lang mogelijk gebleven tot het echt niet meer ging.
Maar, kun je nagaan? Ja. Weet je, iemand die zijn best doet om niet het CDA stuk te maken en het gewoon sloopt. Dat is fantastisch. Ja. Maar dat komt door die. Door die koppigheid van hem, weet je, door die dwarsheid. En ik denk eerlijk, want help me eventjes. Was het Carola Schouten? Wie, ik haal ze de hete
Mona donker. Keizer.
Mona Keizer natuurlijk. Die had hetzelfde soort aanvaring met CDA. Die was het ook niet eens wat daar gebeurde met de grondrechten en met die corona bullshit. En die is weggegaan, heeft de mond gehouden, nooit meer wat van gehoord. En dan heb ik echt zoiets van. Niet Pieter Omtzigt, weet je, die is gewoon veel, die krijgt een burn-out en die vreet zichzelf helemaal op en het is moeilijk en toestand en dan 5 uur op de trein stappen 's ochtends, allemaal heel zwaar, maar hij doet het wel, weet je, en dan vervolgens dan zie je gewoon van, ja, die hele dwarse Omtzigt die gewoon die trapt gewoon het CDA omver. Wat Mona Keizer had moeten doen. Die had gewoon die hele mafkezen allemaal aan hun haren in de schijnwerpers moeten sleuren. En gewoon moeten zeggen, weet je, dat je helemaal gestoord zijn met je shit. En dat heeft ze niet gedaan. En Pieter Omtzigt doet het wel.
Nee, zij werkte nog tot 2-3 maanden geleden voor het CDA.
Ja, kun je nagaan.
Maar dat is ook het ding, dat is ook in het artikel. Waarom, zeg maar, kiest 2/3 van de kiezers... of vindt zo veel mensen hebben vertrouwen in hem inderdaad. Want Omtzigt is eerlijk, hij is betrouwbaar en hij biedt hoop op verandering. Ja, maar goed, dus die eerlijkheid, denk ik, zeg maar. Hij speelt ook geen politieke spelletjes. En dat is, hij is recht door zee, inderdaad, wat je zegt, een beetje nuchter, inderdaad, direct. Ja. En dat is natuurlijk een verademing in dat hele politieke landschap daar. Ja, dat snap ik.
Luister, Rutte heeft een groot deel van zijn succes te danken aan het feit dat hij met de fiets naar het Binnenhof gaat. Ja, hè? Serieus. Pieter Omtzigt staat om 5 uur op het treinstation van Zwolle. Ik weet niet, maar het is baas boven baas. Dat is gewoon, ik bedoel, wat is kutter dan door de regen met de fiets naar het Binnenhof? Om 5 uur 's ochtends met de trein vanuit Assen naar het Binnenhof of Zwolle.
Nee, maar ik denk Omtzigt is denk ik een goed mens. Hij is inderdaad eerlijk. Hij heeft goede intenties, maar weet je, de weg naar hel is geplaveid met goede intenties.
Ja, helemaal eens. Dat is het probleem. Het blijft het systeem van ons huidige democratisch, tussen aanhalingstekens, systeem, is niet democratisch meer. Het is stuk. Maar ja, aan de andere kant, van iedereen die er nu zich verkiesbaar gaat stellen voor die volgende verkiezingen, denk ik dat hij de beste papieren heeft, omdat hij juist over die polarisatie heen stapt. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, ik vind het ook lachen hoe de prominente vormers, weet je, Thierry Gideon, hoe die zich verwoorden en wat ze kunnen, weet je, en wat ze allemaal weten. Dat is gewoon lachen. Ze zijn gewoon bezig om daar gewoon relletjes te trappen. Dat doen ze ontzettend goed. Nou, hetzelfde heb ik een beetje met Wilders. Ik bedoel, ik ben niet een heel groot fan van de PVV. Ik vind dat ook een hele slappe partij. Mm-hmm. Maar ja, weet je, ik vind wel dat hij een goede debater is. En weet je, tassendrager van Rutte. Sorry, maar dat is gewoon... Daar word ik nog steeds wel eens glimlachend van wakker, weet je? Dat ik...
Nee, maar dat is het ding. Ik vind het ook mooi. Ik zou ook al, ik weet niet of ik dat in de uitzending zei of ergens omheen, zeg maar, dat ik niet kan wachten op de verkiezingen, zeg maar, in Amerika. Omdat Trump natuurlijk gewoon, het is gewoon entertainment.
Ja.
Maar Trump heeft wel, zeg maar, het begrotingstekort echt nog nooit zo hard had oplopen als welke president daarvoor. En dat, weet je, ik bedoel, en ik vind het leuk, want inderdaad al die gekke liberals die, weet je, die beginnen te huilen en zo. En dat vind ik fantastisch, weet je. Ik kan weer popcorn inslaan en ik heb weer een feest half jaar. Maar als je kijkt wat hij uiteindelijk doet. En ja, natuurlijk is hij beter dan Biden. En heeft hij niet al die gekke plannen die hij heeft uitgevoerd. Maar dat, weet je, dat de inflatie en een begrotingstekort zo hoog gaat oplopen. Dat is echt bizar wat dat doet met de welvaart en welzijn van mensen. Weet je?
Hij heeft Powell letterlijk opgebeld en hem bedreigd dat hij, als hij niet de geldprinters aanzetten. Ja, dat heeft hij gedaan.
En ik snap natuurlijk, hij snapt ook wel dat het in 4 jaar tijd niet, dat het dan allemaal lekker is. En dan is het lang leven de lol. En als het, en dan komt de volgende en dan die mag de klappen opvangen. Maar goed, dus dat. Dus ja, het is. Zolang je niet. Eigenlijk als je gewoon niet de systeemkritiek snapt, dan kan ik er geen vertrouwen in hebben. Dan vind ik je goed mens, maar dan hoef ik je niet als... En wat ik mooi vind, want je moet gewoon af van het idee dat politiek iets gaat veranderen. Dat is waar ik heen wilde gaan. En dat is ook wat misschien dan zijdelings toch wel gaat bewerkstelligen. Ik las een ander artikel over Omtzigt en zijn partij. En mensen zeiden dat ze enorm teleurgesteld en het vertrouwen in de politiek zouden verliezen op het moment dat hij niet mee zou doen in elk kiesdistrict. Dat vonden ze dan ondemocratisch, als hij op hem zouden kunnen stemmen. Nou, goed, zo werkt het hier. Ik denk van, nou, doe maar dan. Ga dan maar niet in de Randstad meedoen of zo. En alleen maar in de plekken waar jij normaal gesproken ook veel aanhang hebt. En dan heb je een beetje meegeholpen aan het verlies van de vertrouwen in de politiek. En dan gaan we pas de goede kant op.
Ja. 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 Ik denk dat... Ik vind het echt heel erg moeilijk. Weet je, ik heb ook echt het idee dat... weet je, dat democratisch proces moet hersteld worden als het überhaupt nog bestaansrecht heeft.
Mm-hmm.
En ik denk dat eigenlijk buiten Pieter Omtzigt om er niemand in de Tweede Kamer is die dat kan.
Mm-hmm.
Er zijn er wel een aantal die het kunnen opblazen. En dat is ook oké. Weet je, en dat zie je meer bij de forumkant bijvoorbeeld. Mm-hmm. Weet je, dan heb ik gewoon zoiets van, ja, weet je, ik vind Thierry niet een libertariër, maar ik denk dat er ik denk dat hij dat wel gaat worden. Laat ik het zo zeggen. Als hij dit wat langer bestudeert, als hij wat langer inzit en wat iets minder de showbiz kant op wil, maar dan begrijpt hij dat hij wat libertarisme is. Mm-hmm. En hij is er al bijna, weet je. Die uitgever van hem, die geeft al die boeken uit en weet ik veel. Ze zijn er al. En ik denk dat, ik wou dat Pieter Omtzigt iets kritischer kijkt naar het systeem. Dan zou hij ook die kant namelijk opdrijven. Want hij ziet alles wat er mis is. En het enige wat hij hoeft te doen is dat hij zichzelf de vraag moet stellen, waarom is het mis? Mm-hmm. En ik denk dat hij zich dat wel afvraagt. En ik denk dat zijn conclusie is, nu ben ik echt voor Pieter Omtzigt aan het denken, ik denk dat zijn conclusie is dat dat ligt aan de mensen die daar zitten. Weet je, dus het is Rutte's schuld, het is Hugo de Jonge schuld en weet ik wat. Dus al die mensen zijn dan schuldig. En ik heb echt zoiets van, als je heel eventjes anders kijkt, zie je dat het systeem dit soort mensen aantrekt. Mm-hmm. En als hij dat ziet, dan heb je kans dat hij snapt dat het probleem in het systeem zit. En het systeem zou willen veranderen. En dan heb je een libertariër te pakken. Mm-hmm. En dan hoeft hij nog niet eens full-blown libertariër te zijn. Dan kan hij nog steeds zeggen, ja, maar die geldprinter is wel heel makkelijk en dat soort dingen. Maar daar kom je wel. Weet je, dat is een vanzelfsprekendheid dat je die kant op ontwikkelt. En het vervelende, en dat, ik had laatst, ik ga een vreemde zijsprong maken, maar ik had een discussie met iemand over wapenbezit.
Mm-hmm.
En die vroeg aan mij van, waarom zou je een wapen willen hebben? Weet je? En ik zei van, nou ja, heel simpel, zodat je jezelf kunt beschermen.
Ja.
En toen zei die persoon, zei van, ja, maar dat, je kunt toch de politie bellen? Zodat van, ik zei, oké, maar wie beschermt mij tegen de politie? Weet je, wie beschermt mij tegen de overheid? Ja, maar dat hoeft niet, want de overheid werkt voor jou. Ik kreeg zo, oh ja, echt waar. Weet je? En dan ben je er al, weet je. En, maar dan loop je dus aan tegen die aannames die iedereen in Nederland doet, die zoveel vertrouwen hebben in dat systeem.
Ja.
Dat je een niet meer ziet dat systeem zich tegen jou kan keren. Behalve dat met corona hebben we dat gezien. Weet je, dan heeft iedereen die met zijn QR-code niet meer ergens binnenkwam, niet meer naar de sportschool kon, zijn bedrijf niet meer kon openen, nergens meer inkwam, die heeft opeens ervaren wat er gebeurt als het systeem zich tegen jou keert. Al die mensen zouden libertariër moeten worden. Of zijn dat misschien zelfs wel een klein beetje
dat het
geworden.
Dat geholpen heeft, ja.
Absoluut. En dan snap je opeens van waarom die Amerikanen hun overheid niet vertrouwen. Niet omdat het Pietje of Jantje is die ze niet vertrouwen. Het is het systeem wat inherent niet te vertrouwen valt. Dat systeem moet zonder vertrouwen kunnen opereren.
Ja.
Hoe opereert een systeem zonder vertrouwen? Doordat de macht in evenwicht is.
Mm-hmm.
En dat betekent dat de bevolking bewapend is voor het geval dat de bewapende overheid zijn boekje te buiten gaat.
Mm-hmm.
En het klinkt hard, want ja, dan moeten we met z'n allen de straat op en weet ik veel. En dan krijg je een burgeroorlog en toestanden. Helaas is burgeroorlog wel altijd het proces waardoor het politieke evenwicht weer hersteld wordt. En als een politieke organisatie zijn boekje te buiten gaat, dan is de gevolgen zijn, als je naar de geschiedenis kijkt, altijd burgeroorlog.
Mm-hmm.
En nu staan we weer op zo'n punt, weet je. De EU gaat zijn boekje te buiten. En dat is de reden waarom we allemaal gecontroleerd moeten worden en zometeen in opgesloten moeten worden in onze huizen. En het geld doet het niet meer. En weet ik, al onze vrijheid moet weg. Want ja, anders krijg je de kans op een revolutie en een opstand. En dat willen ze niet.
Ja, en daarom gaan mensen niet zo snel over worden ze niet zo snel libertariër. Al denk ik nadat het afgelopen jaren wel heel erg is toegenomen. Was dat vorige week dat artikel over dat de jeugd de overheid wantrouwt, zeg maar. Dus dat en eerder gaat over het wantrouwen in instituties. Dus dat begint nu wel aardig te komen. Maar toch, zeg maar, je moet echt wat opgeven. Wil je beseffen inderdaad dat de overheid, het systeem, weet je, zich tegen jou kan keren. Dat jij jezelf moet beschermen. Dat je eigenlijk op een bepaalde manier, zeg maar, op jezelf bent aangewezen. En mensen willen daar gewoon niet aan. Als we die klik kunnen maken, zeg maar, dan gaat het denk ik heel snel. Dan zullen mensen wel draaien. Maar ik denk dat voor veel mensen nog te moeilijk is om te kunnen doen.
Ja. En de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken is lastig voor veel mensen.
Ja.
Ja, die Pieter. Zo, dat was ons eerste onderwerp.
Ja. Veel losgemaakt.
Ja, nee, maar ik vind het, inderdaad een... ik heb wel na het vertrek van... Weet je, er zijn ook een bol politie weg die ik best wel tof vond. Mm-hmm. Weet je, ik vond ook die guy van Denk, weet je, die Kunduz, hoe heet hij? Farid
Azarkan.
Azarkan natuurlijk, inderdaad, ja. Die is weggaan, die vond ik, weet je, dat vond ik gewoon een kleurrijk figuur.
Ja.
Weet je, ik zoiets van, ja, die trekt zijn mond open in die tweede kamer. Dat soort mensen, dat geeft het wat ja, maakt het interessant.
Ja, precies, maar het is allemaal, het heeft een bepaalde showbiz factor, zeg
ja,
maar.
Precies,
dat is precies
ja.
de reden waarom ik vroeger op Jan Marijnis heb gestemd, want ik vond hem gewoon eerlijk, zeg ja. maar. Weet je, ik vond hem gewoon recht door zee.
Ja.
En ik dacht van, ja, deze guy is niet zoals die andere ja, niet zoals die andere lui, dus ik, ja. ik ga op hem stemmen, zeg ja. maar. En ik dacht dat hij ook nog dingen zei die klopten en die nodig waren. En nog niet gehinderd door enige economische kennis toen. Dus ik stemde op Jan Marijnissen.
Ik ben het zelden mee eens.
Ja.
dat is die shit, die generatie. Ja.
ja, dat dacht ik. Ja, ik ja. Toen, nou goed, dat heb ik één keer gedaan. Daarna werd van SP ging naar de LP. Maar dat... dus dat is wat je hebt. Een Azarkan inderdaad. Een Thierry. Een Omtzigt. Dat zijn allemaal mensen nou, die hebben gewoon... Ze staan voor hen waar zij voor staan, zeg maar.
Ja.
Ze hebben idealen en daar staan ze voor en die uiten ze. En ze zijn niet bezig met een lulverhaal. Zoals als je kijkt naar de filmpjes van Timmermans.
Ja.
Ja, weet je, dat is een en al nep.
Oh, weet je gast. Dan word je zo kotsmisselijk.
Ja,
hij is letterlijk de vertegenwoordiging van die volgevreten EU-mentaliteit.
Ja.
Weet je?
Ja.
Die gast, dat huis waar die gast in was. Ja. Dat in al die memes voorbij komen. Er is geen zonnepaneel te zien, weet je. Wordt het enige wat die gast aan het roepen is. We moeten voor het klimaat en een noodtoestand voor het klimaat. En weet ik wat. En die gast, hij doet er helemaal niks behalve kaviaar vreten. Weet je, ja. Dat is echt ongelooflijk.
Nee, was het een rijtjeshuis als hij zei? Of,
Rijtje, heb je dat huis niet gezien?
Nee,
van? Nee dat ga ik gewoon nu googlen voor je.
Dat een van de filmpjes die viral ging, zeg maar, is dus inderdaad omdat... nou, hij is natuurlijk een linkse klimaatactivist.
Hij heeft 4,3 miljoen, heeft hij, hè?
Nou, dat was het, daar ging het dus over, is hij miljonair of niet? En hij ja. ontkende dat in het filmpje dat hij miljonair is. En
dat is geloof.
Terwijl hij natuurlijk, hij krijgt wat op heel veel manieren natuurlijk gewoon raar is, want... dan krijg je dus 3 ton per jaar betaald. Weet ik veel hoe lang je het al krijgt. En dan ben je geen miljonair geworden. Wat de fuck heb je met het geld gedaan dan? Dan kan je ook niet met geld omgaan. Dan wil ik jou sowieso niet als premier hebben van Nederland. Als dat waar is.
Ja, nee, maar dat is een ding. Maar goed,
waarschijnlijk is het niet waar. Dus hij zat heel erg je zag voor de camera, zag je hem gewoon, zeg maar, draaien en liegen en niet recht door zee zijn, zeg maar. En dat is wat waarom die andere mensen die we net noemden, zeg maar, zo'n verademing zijn. Maar die doen dat niet. Alleen het probleem is, ik sta niet voor hun idealen, zeg maar.
Dit is de villa van Timmermans. Die hebben we nu in beeld. Mogen die even zien?
Het is een rijtjeshuis.
Dit is een rijtjeshuis.
Wacht even, dan moet ik ook... Nu ga ik ook even die andere...
maar dit is toch een interessant rijtjeshuis.
Dat is wel een mooi rijtjeshuis. Moet ik ook wel hebben. Waar staat dat?
Ik weet niet. Volgens mij ergens in Brabant woont hij. En hij heeft 17 kamers. Geen zonnepanelen. ja, ik denk ook dat hij...
Ik moet zeggen, ik ben een keer... Toen ik nog voor de gemeente Amsterdam werkte... ben ik een keer bij een oud raadslid van D66 geweest. Die dus ook klimaatdrammer is. Maar die... We hadden daar een afspraak voor iets anders. Maar hij wilde nog even zijn huis laten zien dat hij zelf had gebouwd. En die... Hij was wel van practice what you preach, zeg maar. Die had echt...
Ja.
Zijn terras was van gerecyclede Coca-Cola doppen en zo. Echt no joke. Hij had echt alleen maar klimaatmaatregelen in zijn huis getroffen. Ik zit even onder de link van Frans Timmermans in de show notes. Zet ik de Twitter link naar het filmpje dat hij ontkent dat hij miljonair is. En dat hij ontkent dat hij maar een simpel rijtjeshuis heeft van ja, misschien een miljoen met een hypotheek of zoiets.
Misschien een miljoen met een hypotheek.
Ja.
Dit huis is wel zeker een miljoen. Even kijken. Ja, de updates gaan heel erg langzaam. Dus ik heb nu trouwens wel wat had je daar eerst in gezet? Wat was dat ook?
Die Drive Google link boven politiek.
Dat waren oh ja,
die emoties.
Okay. Ja, die heb ik nu eindelijk, kan ik die laten zien inderdaad. Dit is dan nog eventjes waar Pieter Omtzigt allemaal gestemd heeft. Dit, ja... Nederlandse militairen uitzenden Oekraïne. Stoppen met plan om boeren te onteigenen. Ook heel raar hoor.
Ja, dat vind ik een hele rare verhaal inderdaad.
Maar soms is het ook gewoon wie de motie indient. Hè?
En, ja, maar Van der Plas was het hier.
Ja, dat is raar.
Caroline.
Hè? Ja, heel raar. Maar kijk wie er allemaal tegenstemt. Ook SP bijvoorbeeld. Ja, dat is logisch eigenlijk. Nou goed, oké. Okay. We hadden het over. Je wilde nog iets anders laten zien? Even
het filmpje van Frans Timmermans.
Oh ja, daar is die.
Het is een gezwets.
Oké, dan gaan we eventjes met geluid. Daar is hij.
Als eurocommissaris een heel, heel hoog salaris verdient. Dat klopt. Vermogen gaat zitten van inmiddels boven de miljoen. Ja, ik ben een beetje flauw om erover te beginnen. Omdat u het zo stellig zei dat u geen miljonair was. Dacht ik, daar begin ik nog even over.
Oprecht niet. Ik ben het oprecht niet. Of je zou moeten kijken naar het huis dat we gekocht hebben waar een hypotheek op zit. Ja, dat is een miljoen. Maar dat zit in het huis. Dat zit niet op mijn bankrekening. Ik ben het oprecht niet.
typisch huis voor een sociaaldemocraat?
Het is een huis in een heel groot rijtjeshuis in Maastricht, dat is het, ja.
Het is wel een huis gevonden in Den Haag.
Oké, wacht, nog een keer. Let op zijn wenkbrauwen. Let op zijn wenkbrauwen. We hebben het al zo gehad over het, de tekenen dat iemand liegt. Er is een of andere onderzoeker van de Amerikaanse geheime dienst. Die heeft een boek geschreven over het teken dat iemand liegt. En een van de tekenen dat iemand liegt is dat hij namelijk zo zijn wenkbrauwen optrekt. Zoals ik nu doe. Weet je, als je zo je wenkbrauwen optrekt, dan lieg je. Kijk even naar Timmermans nu.
De eurocommissaris een heel, heel hoog salaris verdient. Dat klopt.
Vermogen gaat zitten wel inmiddels boven de miljoen. Ja, ik ben een beetje flauw om erover te beginnen, omdat u het zo stellig zei dat u geen miljonair was, dacht ik, daar begin ik nog even over.
Oprecht niet. Ik ben het oprecht niet. Of je zou moeten kijken
wegkijken.
Naar het huis dat we gekocht hebben waar een hypotheek op zit. Ja, dat is een miljoen, maar...
Wegkijken, wenkbrauwen optrekken.
Stemverhogen is ook eentje.
Ja, stemverhogen.
Oprecht niet, vergeet hij. Dat is, maar dat.
Timmermans is een leugenaar.
Pathologische leugenaar.
Ja, absoluut, inderdaad. En ik vind het ook interessant dat die gêne voor rijkdom, weet je, dat is zo dat nieuwe links, weet je, dat is gewoon van, maar je mag niet te veel, je mag niet succesvol zijn of zo, weet je. Terwijl ik heb zoiets van, waarom is dat zo? In principe, vroeger was het altijd zo dat iemand die succesvol was, had veel geld. Waarom? Omdat hij hard gewerkt had. Als jij iets bijdraagt aan de samenleving, dan hoort het daarbij dat je daar ook de vruchten van plukt. Dat je dus rijkdom vergaart. Nu zitten we in een tijd waarin mensen die rijk zijn, niets hebben bijgedragen. Mm-hmm. Weet je, op dit ogenblik, de mensen die het meeste geld verdienen, die profiteren van de geldprinter die aanstaat. Dus als je bijvoorbeeld een huis hebt, dan zie je dat heel duidelijk. Als jij bijvoorbeeld een huis in Amsterdam hebt en de inflatie neemt 10% toe, dan vluchten mensen dus naar stenen omdat ze hun geld veilig willen stellen. Dus gaan de huizenprijzen 20% omhoog. Dus die mensen zijn heel erg aan het profiteren van die geldcreatie. Hetzelfde geldt voor aandelen. Weet je, als je ziet dat Elon Musk opeens de rijkste man ter wereld is. Ik bedoel, hij heeft niet iets anders gedaan dan een jaar geleden toen het niet was. Behalve dat die aandelenprijzen van Tesla door het dak zijn gegaan. En daardoor, ja, je ziet dus heel rijk geworden. Ja, Timmermans ook, die voegt niets toe aan de samenleving. Die man heeft 4,3 miljoen op zijn rekening staan. Ik had een link waar dat in stond.
Ik heb hem niet gezien.
Nou goed, ik kan het even opzoeken. Maar een of andere website die houdt bij wat mensen hebben. En hij heeft 4,3 miljoen. Zegt die website. In ieder geval heeft hij een gigantisch huis daar in Maastricht. Ik bedoel, dat is veel meer dan een miljoen, weet je. Maar goed.
Nee, echt niet.
Nee?
Nee.
Er zit een hypotheek op van een miljoen. Ja. Help! Get me out of here.
Ik heb nog die meme, zeg maar, dan zie je zo'n gezicht net boven het water, zeg maar, zo soort van bijna verdrinken. En dan zie je onder water zie je dat hij gewoon, zeg maar, staat op dat het gewoon een klein pierenbadje is. Ja, dat is hij.
Nee, dat
is hij,
ja. Een hypotheek van een miljoen. Ja. Nee, het is gewoon allemaal opgaan naar kaviaar.
Ja.
Dat, ja. Maar goed, dat is Frans Timmermans.
Maar nu dus, dat was het bericht. Hij is nu officieel lijsttrekker. Goed.
Goedgekeurd door de leden van de PvdA GroenLinks.
Het kan ook niet anders, want er was geen andere kandidaat. Dus.
Maar hoe kan het? Hè? Ik bedoel, ik heb niks met PvdA GroenLinks. Maar als je nou echt een GroenLinkser bent, hoe dan dat je een PvdA'er als lijsttrekker accepteert?
Ja.
Hoe is, wanneer is GroenLinks en PvdA zo aan elkaar? Ik bedoel, PvdA was vroeger altijd een arbeiderspartij. Dat was een beetje waar de SP naar neigt. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, het is een beetje het blok wat de SP heeft ingevuld. En GroenLinks kwam van een hele andere. En opeens is dat blijkbaar nu hetzelfde geworden. Ja. Heel weird.
Ja, je moet wat als je allebei een soort van marginale partij bent geworden met 4-5 zetels. Dat was voor mij want dat, nee, GroenLinks had iets meer. Gewoon tegen de 10 aan.
Ja.
BVNA zat er wel onder. Ja, en samen hebben ze in één keer blijkbaar genoeg allure weer om de grootste partij van Nederland te worden. Want dat was ook een kritiekpunt wat ik las op het meedoen van, of het half meedoen van Pieter Omtzigt. Dus volledig meedoen betekent grootste worden.
Ja.
Dat is bijna een soort van gegeven.
Ja.
Niet volledig meedoen betekent dat je BBB niet de grootste maakt. Want dat is sowieso een gemengd. Dus je hebt dezelfde doelgroep, dezelfde electoraat. Dus dat betekent dat of VVD of de combinatie GroenLinks-PvdA de grootste gaat worden. En volgens mij in de peilingen is het goede kans dat Timmermans dan zeg maar de premier wordt. Dus dat is ook nog eens een keer een consequentie van het niet volledig meedoen van Omtzigt.
Ja. Ja, dat is heel erg. En ik denk dat, kijk, als dat gebeurt, dan gaan we gewoon vol gas die EU...
Op de bandwagon.
Op de bandwagon, inderdaad. Ja. En dat is, gewoon het grote probleem. Weet je? De EU is een vazal van Amerika, van Amerikaanse belangen. Dat is waarom we zo fanatiek zijn over een oorlog in Europa. Waar we, ik bedoel, wat de fuck kan het de EU schelen wat Rusland en Oekraïne met elkaar te bekokstoven hebben in de Krim? Weet je? Dat heeft verder niks te maken met u, behalve de energietoevoer vanuit Rusland. Dat is heel belangrijk voor de EU. En dan zie je gewoon, van, ja, dat wordt gewoon letterlijk en figuurlijk getorpedeerd door de Amerikanen. En dat... ja, daar hoor je niemand over. Daar hoor je de EU, daar hoor je niemand. Ja, oké, okay. De belangrijkste gastoevoer naar Europa is opgeblazen door de Amerikanen. Oké, zullen we daar misschien heel eventjes over hebben? Misschien een raadsvergadering, zoiets? Ik weet het niet.
Een parlementaire enquête misschien.
Precies, misschien iets. gewoon eventjes een paar vragen stellen. Nee, daar wordt niet over gesproken. Het is echt te erg voor woorden.
Ja, misschien omdat die Biden ook gewoon niet meer aanspreekbaar is, volgens mij.
Ja, dat, maar ook gewoon omdat wij krijgen te horen in Europa vanuit Amerika dat we gewoon ons mond moeten houden.
Ja.
En dat is gewoon wat er. En dat doen de EU-politici gewoon. Die houden gewoon hun mond. Er zit helemaal geen zelfdenkend organisme. Dus gewoon, jullie kopen nu voor wat is het, 34 miljard aan vaccins van Pfizer, weet je. En dan gaat Van der Leyen gaat lopen sms'en met die Burla. En die gaat dat eventjes regelen, weet je. Dat is toch gewoon. Ja, dat is toch krankzinnig. 34 miljard aan iets wat niet werkt. Ja. Wat nog tot in, weet ik veel, hoe lang we nog om onze oren geslagen gaan worden met die onzin. Het blijft maar door, want die vaccins moeten afgenomen worden.
Hmm. Geld moet rollen.
Geld moet rollen, inderdaad.
Pfizer moet nog meer honderden miljarden binnen harken.
Ja. Ja, heel naar.
Doom en gloom is het dus.
Inderdaad, maar dat betekent, dat... ja, nou goed. Met Frans Timmermans krijgen we meer... klimaatonzin, meer corona-onzin, meer EU-propaganda. Ja, dat wordt vreselijk. Ik hoop dat Pieter Omtzigt... ik snap dat hij het niet zegt, maar ik hoop dat hij een beetje wakker wordt over die klimaat, de klimaatverdienmodellen, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Want dat, ja. Goed.
Ik heb er geen vertrouwen in.
Ik heb er ook geen vertrouwen in. Zullen we het over het Zuiderstrandtheater hebben?
Laten we het doen.
Dat is namelijk goed nieuws.
Ja.
Even kijken, daar is het. Het Zuiderstrandtheater is genomineerd als beste overheidsinnovatie in 2023, zegt het Voorburgsdagblad.
Nou, het zegt me allemaal niks, maar ik wist niet dat er iets was zoals beste overheidsinnovatie.
Ja, maar je zou zeggen, de beste overheidsinnovatie is dat het zichzelf afschaft, toch?
Ja.
Dat zou echt een innovatie zijn.
Ja, of ja, weet je, bedoel, weet ik veel, een geneesmiddel voor leukemie of zo. Ik vind het ook leuk, maar
ja,
het gaat over een strandtheater.
Ja, het Zuiderstrandtheater.
Ik dacht beste overheidsinnovatie van het jaar. Dat is een soort van, noem je dat? Contaminatie, tautologie, wat is ook weer de... Het kan niet, een tegenstrijdigheid, zeg maar, in één.
Traditio in terminis.
Ja, dat bedoel ik. En dan... En ook, ja, het was weer een van ambtenaren die dat bedacht heeft van, oh, we moeten even de overheid weer in een goed daglicht zetten en een prijs bedenken. Wat voor innovatie doen we allemaal? Nou, dan krijg je dit.
Ik moet wel zeggen, ze zijn genomineerd. Hè? Het is nog niet zeker dat ze ook daadwerkelijk de beste overheidsinnovatie zijn. Er zijn maar liefst 25 projecten die staan op de lijst voor een onderscheiding. En de jury gaat nu aan de slag om in de week van 4 september bekend te maken welke 10 innovaties meedingen naar één van de 3 finale plekken. En het is ook gewoon kies iets already. Ja. Weet je?
Er is ook van een website, het heet overheidsawards.nl.
Vet. Jezus. Nee, maar het verbaast me wel. Ik bedoel, een theater, weet je. Ik bedoel, wat hebben ze dan gedaan wat er zo innovatief is? Je zou zeggen dat... dat zij, weet ik veel, iemand die een windmolen die niet walvissen doodmaakt of zoiets, waar geen vogels tegenaan vliegen, zoiets zou een overheidsinnovatie kunnen opleveren, maar een award kunnen opleveren. Maar dit, ja, het is een theater gebouwd. Jezus, is dat nou zo bijzonder?
De finalist in 2021 was de coronamelder-app.
Joh.
De coronamelder-app is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met RIVM en de GGD'en. De app laat zien dat een vlotte samenwerking tussen verschillende overheden mogelijk is. Open source ontwikkeling, zoals bij de app, heeft nog nooit op deze schaal binnen de overheid plaatsgevonden.
Jezus Christus, dit is gewoon, oh man, vreselijk.
De overheid ontdekt open source. De hele web draait op open source.
Maar echt, Jezus. Vreselijk, echt vreselijk. Wat een ellende. Maar dat is ook het ding, hè. Weet je. Soms is het moeilijk je voor te stellen dat mensen die bij de... Die voor de overheid werken, dat die gewoon ontzettend dom zijn. En ik bedoel niet dom als in een heel laag IQ. Het zijn gewoon ontzettend naïeve mensen met een heel erg groot bord voor hun kop.
Ja.
Want je moet gewoon naïef zijn om in de politiek te gaan. Je moet gewoon goedgelovig zijn en makkelijk misbruik gemaakt van kunnen worden. Anders doe je het gewoon niet goed in de politiek. Of gewoon echt ronduit kwaadaardig. Dat kan ook, dat je gewoon echt een psychopaat bent. Die heb je ook.
Ja, ik denk dat er gewoon bij heel veel mensen gewoon dat kritische denkvermogen ontbreekt.
Ja, absoluut.
Gewoon volgzaam zijn. Ja. Het is gewoon, we hebben een bepaalde cultuur, we hebben bepaalde opvattingen. En daar ga je gewoon in mee zonder dat je daar echt vraagtekens bij stelt. Ja, dan zit je bij de politiek en de overheid goed.
Ja, absoluut. Het is bizar. Goed, eerlijk gezegd denk ik dat we daarmee zijn aangekomen bij het einde van deze Vivo Valentine. Zoals je weet, zoals ik het zei aan het begin van de aflevering, wij gaan gewoon door op vivovalentine.com, waar we een extra aflevering hebben. Gaan we het hebben? We gaan het over de triple demic.
Yeah.
De triple demic komt weer langs. De corona komt terug. Ook in Nederland krijgen we dezelfde voorgekookte persberichten in het nieuws. Hetzelfde zien we in Amerika. Hetzelfde verhaaltje, dezelfde argumenten. We gaan het hebben over Robert Kennedy. We gaan het verder hebben over een best wel interessante Chinese psyop die onze westerse normen en waarden onderuit schoffelt. En we gaan het ook hebben over onze zeer oude geschiedenis die misschien niet helemaal is wat het is. Het is ook een van mijn favoriete Instagram accounts. Elke dag komt er weer voorbij dat er reuzen op aarde rondliepen.
Ja, ja.
Fucking
super
vet.
Mooi.
Ja, tof. Goed, dat en meer dus allemaal in de extra zometeen op vivovalentine.com. Voor al onze tribe members. Ben je nog geen tribe member? Ga naar vivovalentine.com en word het. Je mag zelf kiezen wat het je waard is. En dan kijk je gewoon lekker verder naar de extra uitzending. Goed, voor de rest zie ik jullie allemaal volgende week. Doei doei!